het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal, het beste verhaal, en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo. En heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos van stelen. Een podcast over alles wat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen en tegenover me, zij het op een scherm, zit Verre van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, er was een tijd dat ze over idealen gingen, dat je aanwezigheid alleen al een anti-establishment statement was. Maar tegenwoordig zijn er honderden per jaar en lijken ze op iedere straathoek van ons land plaats te vinden, festivals. We zijn koud terug van onze mini-break. En we zijn het eigenlijk nu alweer oneens. Want zijn festivals een kapitalistisch construct om de middenklasse de mond te snoeren? Of niet? We gaan het erover hebben. Maar eerst de actualiteit.
Lekker weer. Ik had er helemaal zin in.
Ik ook. Voelde als een back-to-school moment.
Ik voel me wel in één keer heel erg erbuiten vallen nu ik niet bij jullie in de studio zit. Dat had ik onderschat.
Ja?
Ja.
En ik had laatst dat ik toen ik COVID had ook, ik vond dat toen nog wel soort van oké. Maar even voor de beeldvorming. Jij zit in een vrij chic Parijs appartement in een middelmatige buurt, toch?
Oké, nou... Als je het zo wil samenvatten. Ja, prima. Geen idee eigenlijk. Ik had er nog niet zo over nagedacht. Ik ben in Parijs. Zo zeg ik het meestal zelf. Als ik veel mensen zeg. Dat soort bepalingen laat ik achterwege. Nee, ik zit hier een maand. En heel de maand augustus. En die maand is nog niet voorbij. Dus,
en wat, ben je, wat doe jij allemaal in Parijs?
Nou ja, eigenlijk niet superveel. Ik ben nu wel echt, het echte remote werken is wel echt begonnen. Mm-hmm. Ik doe nu dit en een paar andere dingen. En ik schrijf, mag 4 weken columns schrijven voor de Volkskrant.
Heel cool. Gefeliciteerd.
Ja, heel leuk. Vind ik ook heel leuk. Daar ben ik mee bezig. En gewoon met trouw dingen. En ja, het idee was dat ik hier aan mijn nieuwe boek ging werken. Maar heel eerlijk gezegd is daar nog 0 keer iets van terechtgekomen.
De schrijversretraite werkt niet echt.
Ja, nee, was het eigenlijk toch niet. Ook een beetje, ja, eigenlijk vooral natuurlijk ook omdat die column er doorheen kwam. Mm-hmm. Maar heb ik met open armen ontvangen, want ik had veel meer zin om kort stukjes te schrijven dan een boek.
Ja.
En verder, ja, verder is het gewoon een beetje genieten van alles wat deze stad te bieden heeft. En leuke dingen doen.
Je gaat zo naar een culty yogaschool, vertelde je net.
Ja, ik heb hier een yogaschool gevonden die alles wat ik in Amsterdam ooit heb meegemaakt nog 10 keer overtreft qua...
En waar uitzicht dat in?
Ja, alles gewoon heel sectarisch. Gewoon keihard zingen aan het begin. Allemaal liederen ook die ik nog nooit, die ik helemaal niet kende.
Nieuwe chants.
Ja, allemaal nieuwe chants geleerd. Maar ook in wat je allemaal moet doen, wat ze van je verwachten. Dus fysiek.
Oké.
Okay. Ik denk van, het is hier toch geen... we zijn hier niet bij het circus of zo, weet je wel. Maar het is een hele hoge standaard hier. En het is natuurlijk... krankzinnig duur.
Ja.
Wel echt in Parijs. Dus je betaalt eigenlijk echt heel erg veel geld.
Ja.
Om je eigenlijk de hele tijd gevoelsmatig achter te lopen met die Sanskriet liederen. En je lichaam steeds te zien tegenvallen. Dat is geweldig. Het is echt geweldig.
Klinkt als een premium ervaring.
In a way, ja. Ik zou het tippen.
Ja, toch?
Ja, 100%. Hoe is het met jou, Per? Want jij bent terug op vakantie en er is iets belangrijks gebeurd in jouw leven.
Wat dan?
Je bent 40 geworden.
Oh ja, ja.
Ja. Hoe was het?
Gezellig. Ik kreeg een taart op een glamping.
Ja.
En mijn middelste zoontje die kwam 's ochtends binnen en die zei toen: hallo 40 mens. En dus zo werd ik eigenlijk wakker.
Ja.
En verder is er niet heel veel veranderd. Het was,
het bleek mee te vallen.
Het bleek mee te vallen. Het was minder heftig dan ik verwachtte.
Tot nu toe, hè? Tot nu toe.
Tot nu toe, ja. Ja, ik ben ook 1 dag terug van vakantie. Dus ik zit nog in de goede vibes.
Ja, je hebt een hele goede vibe. Die voel ik helemaal door het scherm.
Ja?
Uitgerust, relaxed.
Ja, ik ben ook voor het eerst, denk ik, sinds misschien wel 15 jaar langer dan 2 weken op vakantie geweest. 3 weken, wel te staan.
Ja.
En het verschil tussen 2 en 3 weken heb ik wel onderschat.
Dat is een heel groot verschil.
Ja, ja, die derde week is echt, daar zit echt een enorme rendement op.
Nou, en er zit ook iets in het weggaan en denken, wauw, gewoon 3 weken vanaf nu. Dat is heel...
Ja, ja. Nee, dus het is me uitstekend bevallen. Ik zat eerst een week ook in Parijs.
Ja.
Vandaar dat ik net aan het begin zei in een middelmatig buurt. Want ik zat eigenlijk min of meer in dezelfde buurt. En ik vond die buurt best wel ruig.
Ja, ik vind het dus een hele leuke buurt. Maar misschien hebben we
dan net een ander stukje hier. Ja, ik vertelde net al. Van, ik kwam aan, parkeerde de auto, stapte uit met mijn kind. En het eerste wat ik zag was een man met een injectienaald in zijn hand op weg. Om die ergens in zijn been te gaan zetten.
Maar misschien had hij suikerziekte.
Zou kunnen, maar misschien ook niet. maar dat was ook wel...
ook weer een ervaring, toch?
Zeker, want het was wel weer een heel ander Parijs dan dat je normaal ziet. En ik vond ook weer inderdaad dat... Het was ook wel weer zo'n eye-opener van... Jezus, onze stad is zo klein. Of ons land eigenlijk. De steden in ons land zijn zo klein en... Ja, gladgestreken eigenlijk.
Ja, totaal. Lees je nu weer over... Wat was het nou, Tuindorp? Dat daar allemaal gedoe is over dat er een nieuwe vegan zaak is gekomen.
Weet oh ja? Oh, dat heb ik niet meegekregen.
Ja, ja. En ik snap het ook wel. Maar je denkt inderdaad ook... Ja, god, waar hebben we het over? Zo.
Er was protest omdat er een vegan zaak kwam.
Ja.
Gotta love Noord.
Ja, dat sowieso. Mis Noord ook wel, hoor.
En je komt bijna terug, toch? Volgende week zit je weer hier gewoon... Ja.
Nee, volgende week ben ik er ook.
Oh, je bent ook nog volgende week in deze...
Ja, het is echt lang. Ik begin nu wel, zeg maar, wat ik net ik zei, van het wordt nu gewoon wel echt lang.
Ja.
Maar dat is ook wel lekker. Ik heb me ook al 1 dag of zo echt een beetje verveeld.
Nou, dat had ik dus ook in die derde week, dat ik echt dacht, ik heb ook wel weer zin om terug te komen of zo. En dat vond ik ook wel een soort accomplishment in de vakantie.
Nou, precies. Dat heb ik nu ook. Want zolang ik hier ben, ga ik toch niet echt aan het werk.
Ja.
Ik dacht, ga ik dan weer een cola drinken op een terras? Ja, sorry hoor. Dat is ook een beetje...
Hij moet wel een beetje genieten na die chance.
Ja, precies. Dat gun ik mezelf.
Over chance gesproken?
Nou?
Oh ja, ik maak een brugje naar jouw eerste actualiteit.
Heel leuk gevonden. Ja, hoe ga ik hem nou nog even recht trekken? Ik weet het gewoon niet. Ik las een artikel in de Groene Amsterdammer, wat wel aansluit bij onze aflevering in elk geval, over... eigenlijk hoe moeilijk het is om als muzikant geld te verdienen met je muziek. Als je begint. Ja. Als popmuzikant specifiek. En dan namen ze eigenlijk Lowlands als voorbeeld. Mm-hmm. Dus beginnende bandjes. En ik was wel echt heel benieuwd wat jij ervan zou vinden. Mm-hmm. Die spelen dan op Lowlands. En die krijgen dan een totaal bedrag. Dus alles wat ze betaald krijgen is €1500. Dat klinkt dan eigenlijk oké. Maar dat is dus ook voor de roadies. Ja. Mensen die luid doen. Nou, zo'n band bestaat ook al makkelijk uit 5-6 mensen, weet je wel. Ja. Dus daar een soort gemiddelde berekend dat je €22 per uur betaald krijgt voor die gig.
Mm-hmm. Per persoon.
Per persoon, wat natuurlijk wel echt heel weinig is. En zeker heel weinig is als je het vergelijkt met jazz en klassiek. Want daar zijn dus allerlei fondsen voor. Die kosten dus dekken. Dus die kosten voor de zaal en zo kunnen dekken. Waardoor dat soort optredens gewoon veel lucratiever zijn. Maar voor popmuzici zijn die er niet. Waardoor het gewoon veel moeilijker is om een publiek op te bouwen. Waar je dus uiteindelijk wel geld mee kan verdienen.
Zijn die er? Want ik meen me te herinneren dat er ooit een keer best wel ophef was over de staat die een vrij grote
grote subsidie. Maar ja, dat is dus anders, want dan moet je dus een subsidie aanvragen. En dat is anders dan zo'n soort structureel fonds, wat elk podium dat klassiek programmeert kan aanschrijven van, hey joh, we programmeren dit cello, trio, whatever. Spring even bij.
Ja, dus daarvoor wordt popmuziek niet belangrijk genoeg geacht, cultureel, om dat te ondersteunen.
Ja, kennelijk. En wat dus ook interessant is, en dat wordt dat in dat artikel ook goed beschreven, is dus de rol van Spotify. Dus dat enerzijds heeft hij een enorme inkomstenbron weggenomen, namelijk van cd's natuurlijk, of ja, lp's als je het nog verder terug wil halen. Wat natuurlijk voor die muzikant heel lastig is, want daardoor moeten ze dus rondkomen van dat optreden, wat dus voor de een, zeg maar, als je de jeugdvertegenwoordig bent, dan haal je daar een jaarsluis uit misschien, maar als je misschien een popbandje bent, niet natuurlijk. Mm-hmm. Maar anderzijds is het dus ook wel weer heel winstgevend voor een aantal Nederlandse popacts, omdat je dus internationaal een heel groot streamingpubliek kan bereiken in één keer. Dus zij noemen dan bijvoorbeeld die Benny Sings.
Ja.
Ik ken zijn muziek niet supergoed, maar ik vond het wel een goed verhaal. Dat hij dus, hij maakt een soort van romantische...
Heerlijke pop maakt hij eigenlijk. Een soort
denk ik.
Ja.
En dat was gewoon heel lang, was het gewoon alleen hij die dat deed op zijn zolderkamer. Geen haan die er naar kraaide. En hij zette het dan op Spotify en daar luisterde dan een paar honderd mensen naar. Zo. Op een gegeven moment is dat dus enorm viraal gegaan. En nu verdient hij gewoon onwijs goed met...
Nou, hij heeft altijd een soort bepaalde niche in hele specifieke landen gehad die heel goed gingen op zijn muziek. In Japan bijvoorbeeld is hij altijd al best groot geweest. Ook naar mijn weten, voor Spotify was hij daar ook al aan het optreden en aan toeren.
Oh, wat grappig.
En dat had meer met die sound te maken. Dat hij een soort van, het is een soort lieve pop of zo die daar echt super erg resoneerde. Maar hij heeft inderdaad een hele specifieke niche daar aangeboord. Zo.
Ja, grappig. Maar ik vroeg me dus af wat jij daarvan vond. Van zo, vind jij de verantwoordelijkheid van zo'n festival om dan bijvoorbeeld meer te betalen voor zo'n bandje?
Moeilijke vraag om eenduidig te beantwoorden, omdat het best wel multidimensionaal is.
Ja.
Want je kunt het bijvoorbeeld... Kijk, dat komt ook later in deze aflevering aan bod. Ja. Het is best wel makkelijk om festivals te bekritiseren, omdat er gewoon goed geld wordt verdiend op een aantal festivals. Maar als je het vanuit een ondernemersperspectief bekijkt, hebben festivals hele hoge risico's.
Ja.
Dus de marges zijn relatief klein en de omstandigheden zijn heel onvoorspelbaar.
Ja.
Dus je hebt bijvoorbeeld zoiets te maken met het weer.
Nou.
Dus er wordt er is een buitenproportioneel ondernemersrisico. Dus in verdediging van festivalorganisatoren is dat wel iets wat meeweegt of zo, weet je wel. Ja. Dat gezegd hebbende, als je terug gaat rekenen naar het, dan zou je kunnen stellen, hè, dan moet je misschien bepaalde soort niveaus hanteren die ook, waarin ook de kosten van een band worden meegewogen. Want kijk, als je €1500 aan een DJ die met een USB-stick komt,
ja.
Dan is dat gewoon een prima fee voor een paar uur. En zeker ook met de credibility die bij zo'n Lowlands optreden komt kijken. Want daar kun je ook wel weer... Het heeft ook een bepaalde marketingwaarde. Maar als je inderdaad 5-6 mensen, een geluidspersoon, een busje moet huren. Al die dingen. Ja, dan is het extreem weinig.
Ja.
Dus ik weet niet of dat de vraag beantwoordt. Dus, maar goed, daar gaan we het verder ook zo over.
Hoe had jouw schoen het gedaan?
Erg goed.
Fijn.
Ja. Nee, hij heeft uitstekend verkocht. De propositie van de schoen was dat het een all-terrain shoe for the dancer is. We hebben geregeld, we hebben geproduceerd dat het weer die...
extra slecht.
Ja, die test eigenlijk heeft gecreëerd.
Ja.
En die is hier glorieus doorstaan. Hij werd in Nieuw-Zeeland op reseller sites voor iets van $500 aangeboden, in ieder geval inmiddels. Oh, dus
eigenlijk dan?
Hij is €185.
Oh.
Dus ik ben heel blij met dat project, nog steeds.
Fijn.
Ja.
Ik heb geen bruggetje, ik ga gewoon door.
Ja.
Ik zag heel grappig nieuws, vond ik zelf, over de Fatbike.
Ik had dit ook gezien.
Ja, dat is grappig, toch?
Ja.
Dit moesten wij wel behandelen.
Ja.
Nu de Van Moof ter ziele is, richten we onze pijlen op de Fatbike.
Waar overigens nog 4 overnamekandidaten in de race zijn.
Oh ja?
Ja.
Oh, interessant.
Ja, het UWV dekt de salarissen tot 1 september. Dus dat is tot volgende week ergens donderdag of zo.
Hoeveel mensen werken daar?
Een paar honderd. Oh, ja, en ik weet niet of dan in die paar honderd ook de fabriekscrew meegenomen is. Maar in ieder geval, die salarissen worden bij een faillissement voor een periode overgenomen. Omdat dat de periode is dat de curator eigenlijk naar een oplossing zoekt.
Mm-hmm.
En er schijnen dus nog 4 partijen in de race te zijn. Waaronder de broers Collier zelf. Dat is het gerucht.
Wie?
De broers, de oprichters.
Oh, zij zelf?
Ja.
Oh, interessant.
Ja, met geld van anderen wel, met investeerders erbij. Maar zij schijnen het gerucht nu dat ze het zelf toch willen laten doorstarten.
Oké, nou, spannend. Ondertussen ANWB stopt met de verzekering van fatbikes.
Ja.
Ongeveer tegelijkertijd met dat de doorbetaling van half medewerkers moet aflopen. Want liet de ANWB dus weten aan de NOS, want het ding is, die fatbikes die zijn heel populair geworden de laatste tijd.
Ja.
Er zijn er momenteel 10.000 van verzekerd bij de ANWB. En de meeste zijn dit jaar afgesloten van die verzekeringen.
Ja.
En ze vermoeden dat die fatbikes dus zo populair zijn dat je geen helm op hoeft. Hoef je op het Van Moof natuurlijk ook niet. Maar op andere dingen natuurlijk wel. Scooters of van die wat snellere fietsen. Maar goed, ondertussen worden die dingen dus super veel gestolen.
Ja.
ANWB zei dat de financiële schade, dus voor de ANWB, is 8 keer hoger dan wat ze binnenkrijgen aan premie voor die fatbikes. Ja. Dus het is gewoon een enorme achterlating voor die ANWB. Daarom gaan ze er dus ook mee stoppen. En volgens de ANWB was de kans in Amsterdam inmiddels 90% dat een fatbike gestolen wordt.
Ja, dat is echt ongelooflijk hoog. Ik zou hem zelf niet stelen als ik een...
Sorry, maar hoe kan dat aan... Dat product, het is zo duur, zeg maar. Dat mensen dan dus... Klagen mensen dan niet of zo?
Ik vraag me dan zo... Heeft zo'n ding ook niet een GPS? Kan die niet gewoon getracked worden, denk ik dan?
Maar ik heb ook een beetje het idee dat dat ook een soort hoax is.
Ja, dat een beetje ook... Kijk, als 90% gestolen wordt, is het ook dweilen met de kranen open om ze terug te
vinden. Ja, maar met een Van Moof... Wanneer werd nou ooit een Van Moof teruggevonden?
Ja, daar maakten ze meer een soort campagne van... dat ze dat gingen terughalen dan dat het waarschijnlijk echt gebeurde.
Dan gingen die bike hunters op zoek.
Ja. Dat was zo'n slechte campagne als een keer. Zo'n totale nep video van dat mensen dan betrapt werden. En dat was zo duidelijk dat het acteurs waren.
Dat betaalt zich nu dus uit bij de fatbike.
Ja, echt een
dus
bizar percentage.
Dus ik ben heel benieuwd. Dus nu zijn die fatbikes vogelvrij. Eigenlijk.
Ja.
Over een maand of zo.
Ik las ook iets interessants in een nieuwsbrief van Bob Lefsetz. Dat is een beetje een soort Amerikaanse entertainment/muziekcritic. Wij hebben het hier best wel vaak over cultmerken of cultbedrijven of cultiegemeenschappen. En deze man die verstuurde zijn nieuwsbrief en de titel was Welcome to the Cult Era.
Mm-hmm.
En daarom schrijft hij eigenlijk een betoog dat we in het tijdperk van de cult zitten. Eigenlijk ook een beetje gelijk aan wat wij vaak zeggen. Dus we zoeken naar verbinding in kille, barre tijden. We zijn een beetje eenzaam en daarom willen we samen met andere mensen in iets gezamenlijks geloven.
Mm-hmm.
En zo geeft hij als voorbeelden Succession, Taylor Swift, BTS, The New York Times, Donald Trump. Dat zijn
alles. Dus eigenlijk alles.
Alles is eigenlijk een cult. Alles is cult en daarom is het de cult era. En daarom zegt hij dus, dat vond ik dan wel weer een interessante take. Hij zegt, daarom is het idee van Netflix om een gratis advertentieversie te gaan introduceren gedoemd om te mislukken, want dat gaat in tegen het idee van de cult. Namelijk, daarmee maak je Netflix voor iedereen. Terwijl het juist voor de happy few moet zijn. En daarom gaat dat niet lukken, zegt hij. Er moet namelijk een us versus them zijn in iedere cult. Nou, dat zeggen wij natuurlijk eigenlijk altijd.
Ja, en wij
dus Bob onderschrijft onze...
Die luistert ook naar ons.
Ja, die luistert hier inderdaad wekelijks naar.
Niet van als cult.
Wat ook een cult is, dat zijn festivals. Ja, dat is het element uit deze aflevering waar we het wel over eens zijn.
Ja.
ja, we lopen een beetje op het einde van het festivalseizoen. Dus het leek ons een leuk moment om het over festivals en hun rol in onze maatschappij te gaan hebben.
Heel leuk.
Eerst nog even een woord van onze sponsor, de fotoboeken van Kruidvat. Weet je, ik kom net van vakantie. Jij bent op een quasi-werkvakantie.
Workation.
We maken allebei, denk ik, tijdens die vakantie ongelooflijk veel foto's op onze telefoons. Heb jij ook de hele tijd angst dat die foto's weggaan? Ondanks dat ik heb echt iets van 8 iCloud abonnementen bij Google en Apple en overal. Maar toch denk ik iedere dag van die foto's kunnen ook verdwijnen. Ik heb dus ook al sinds ik kinderen heb, dus dat is nu bijna 8 jaar, staat eigenlijk best wel hoog op het lijstje om een keer een fotoboek te maken van al die losse snaps.
Dus heb je dat nog nooit gedaan?
Nee, dat heb ik dus nog nooit gedaan. Bij ieder kind herhaalt ze, oh jezus, we moeten dat echt doen. En we hebben het dus gewoon nog geen 1 keer gedaan. En nu, deze sponsorship die we hebben gekregen van Kruidvat, is de ultieme gelegenheid om dat te doen. Dus dat ben ik gaan doen.
Gebeuren.
Ik ben gisteravond begonnen, eigenlijk vrijwel direct toen ik terugkwam van vakantie. Ik heb 1 allerfavoriete vakantiefoto. En mijn vriendin die maakt altijd op Instagram hele goede soort überhaupt verslagen van dingen met bijschriften. En dan vraagt ze zich altijd af of het niet te perfect is en of er een soort disclaimer bij moet. Dat er ook een heleboel kutte dingen tussen al deze momenten doorgebeurden. Eigenlijk is het antwoord daar natuurlijk ja op.
Mm-hmm.
En ik heb 1 foto gemaakt van een prachtige situatie tijdens onze vakantie. En dat was dat mijn andere zoon probeerde in het gezicht te schoppen. Op straat in Parijs. En mijn vriendin heeft ze allebei aan hun hand vast. En kijkt met een soort heel gepijnigd gezicht. Probeert ze die twee uit elkaar te houden. En dat was eigenlijk mijn allerfavoriete vakantiefoto. Dus ik dacht, hoe leuk als we die eigenlijk centraal stellen in dat fotoboek.
Je kan op de cover van het Kruidvat fotoboek wat je gaat maken.
Precies. Het is dus heel makkelijk om dat te doen. Het is een soort drag-and-drop-achtig systeem eigenlijk. En bij Kruidvat kun je dus heel gemakkelijk online en voor best wel een voordelige prijs een fotoboek maken. Waarbij je voor altijd van die ongelofelijke cloud-stress die ik ervaar af bent. En daarvoor ga je naar kruidvat.nl/designboek. En met de code VSR30, met hoofdletters VSR, krijg je nu 30% korting op de Kruidvatmerk fotoboeken.
Ja, we gaan het hebben over festivals.
Uh-huh.
Ik ben geen groot festival fan.
Ik wel.
Ja. Ik wil daar eindelijk, nu ik 31 ben, toch wel vooruit te komen. Ik heb lang geprobeerd om wel mee te doen ermee.
Wat is jouw probleem met festivals?
Dat ga ik zo vertellen. Maar eerst ga ik nog even vertellen dat ik daardoor wat dieper heb nagedacht over de functie ook van festivals in onze samenleving en in de maatschappij en waar het voor staat. En daar gaan we het vooral over hebben, deze aflevering. En over festivals in het algemeen en jouw ervaring en zo. Maar dat is het thema van vandaag. En ja, kijk, mijn probleem met festivals, ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, ik ben absoluut geen doorgewinterde festivalganger. Dat zeg ik er meteen bij. Ik heb een paar keer heb ik een dagje Lowlands gedaan. Dat vond ik dan echt best wel leuk. Maar dat was dan altijd maar 1 dag. En ik weet nog wat ik dan ook was. Van dat terrein afliep en dan zag ik zo al die tenten en dan dacht ik, oh god, als je hier dan moet slapen en dan moet je nog een dag en met al diezelfde mensen. En daar kreeg ik dan helemaal een soort paniek van.
Ja.
Toen dacht ik toch op een gegeven moment, toen ik een jaar of 5, 26 was, van nou, ik moet het toch gewoon een keer proberen, want ja, iedereen heeft het er altijd over en ja, kennelijk is dat heel leuk. Dus ik toen helemaal echt, nou, dat is dus geprobeerd, toch meerdere dagen naar zo'n festival gegaan. Zo'n tent van de Decathlon en zo. Mm-hmm. En ja, het was gewoon geen succes. Ik heb echt leuke momenten gehad. Ik heb echt lol gehad. Maar overal dacht ik, ik snap niet wat mensen hier zo orgastisch leuk aan vinden.
Mm-hmm.
En wat ik er vooral heel moeilijk van vond, is dus de groepsdruk.
Ja.
Voor mijn gevoel loop je gewoon op zo'n festival alleen maar van de ene kant naar de andere kant van het terrein. Van de ene kant, van de ene vriendengroep eigenlijk naar de andere vriendengroep. De hele tijd aan het navigeren. En mensen worden ook echt boos als je bijvoorbeeld niet laat weten waar je bent. Of als je niet op een bepaalde moment op een bepaalde plek bent. Ik vond het dus eigenlijk, terwijl het dus een soort imago had van, oh, het is een soort vrijheid en we gaan helemaal los, vond ik het super beklemmend. En ik vond het ook heel erg aangeharkt. Ik vond het heel heftig hoe iedereen daar zo met een soort plan van, dan gaan we naar Nicolas Jaar, dan gaan we naar Tom Leach, dan gaan we naar DJ, dan gaan we naar dat. Op dat moment nemen we die pil, weet je wel. Het was allemaal zo tak, 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 allemaal zo achter elkaar gepland. Nou, daar werd ik ook ontzettend benauwd van. Ja, ik vond het dus ook in die zin eigenlijk gewoon op een bepaalde manier best wel burgerlijk. Hoe iedereen dan een soort van roadmap met die blokkenschema's door dat weekend liep.
Ja.
Heel spontaan werd het dus niet. Het werd een soort afgedwongen spontaniteit. En ik kan ook dus heel slecht tegen, hierna hou ik op. Ik kan dus ook heel slecht tegen van die afgedwongen leukigheid. Mm-hmm. Dus dit is het moment. We hebben hier allemaal geld aan uitgegeven. We hebben hier naartoe geleefd.
Ja.
Nu moet het leuk zijn.
Hè? Ja, nee.
Dat heb ik ook met Koningsdag. Dat heb ik ook met Oud en Nieuw. Dat vind ik gewoon in essentie dan al niet meer leuk. Want dan denk ik,
Ik hoor niks geks eigenlijk. Ik moest de hele tijd gniffelen. Omdat ik was, toen jij dat beschreef, van hoe je dan zo over dat terrein gaat. Toen moest ik denken aan de viral rondjes. Ken je die?
Nee.
Dat is een fragment van een Tom van Rooyen. Die had vroeger een programma op AT5. Weet je wie hij is?
Nee.
Hij is de ex-man van Helene van Rooyen.
Oh, die dude. Ja, ja. Ja.
En hij had een. Hij was een reportage aan het maken op een gabberfeest.
Ja.
En dan gaat hij dus een gabber interviewen die echt mega uit zijn reet is.
Ja.
En dan vraagt hij dus van, ja, maar wat doe je nou op zo'n avond?
Ja.
Ja, ik ga nu wel in de valtrap dat ik een viral ga nadoen.
Ik ga een gabber nadoen nu.
Maar dan zegt hij dus, ja, ik loop alleen maar rondjes.
Wat doe jij op zo'n feest nou de hele tijd?
De hele avond loop ik rondjes. En ik loop rondjes. Ik loop alleen maar rondjes. Kom iedereen tegen. Ik blijf rondjes lopen, elk rondje is anders.
Urenlang loop jij rondjes?
Ik loop urenlang rondjes.
En eigenlijk hoe jij dat beschreef, dacht ik van, misschien.
Ja, maar dit klinkt wel alsof deze guy zich er helemaal bij kon neerleggen. Dat zijn festivalervaring.
Jij had met rondjes naar een festival moeten gaan. En niet met die megaplanners.
Want op zich ben ik namelijk, ik hou best wel van rondjes. Ik bedoel, I love rondjes eigenlijk. Ja. Ook hier in Parijs, weet je. Ik denk dan, ik ga elke dag een ander rondje hardlopen. Nee, ik ga elke dag hetzelfde rondje hardlopen, maar dan in Parijs.
Verbaas je dat? Ik denk weer. Ja.
Nee, maar snap je?
Ja.
Ik werd gewoon gek van die, dat geforceerde rol.
Maar daar ben ik het echt
niet tegen.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
En waar ik ook dus, maar dat daar komen we later op. Maar ik kreeg dus ook, maar goed, dat kan ook aan de combinatie van mijn staat op dat moment en mijn toch enigszins kritische, cynische blik hebben gelegen. Maar ik kreeg een soort obsessie met die hekken. Dat ik dus dacht van, ja, zeg maar, binnen die hekken gaan we het dan heel leuk hebben en gaan we een gekkigheid uithalen. Ja. En iedereen de hele tijd. Ik vind ook dat iedereen op die festivals ook de hele tijd heel erg doet van, oh, wat heb ik het leuk. Ja. Dit is zo leuk. En we zijn zo blij.
Ja.
Want ik denk van, niemand is ooit zo blij. Weet je wel? Ook niet jij, omdat je nu net een biertje hebt gehad. Echt niet zo. Maar dan buiten dat hek gelden die regels niet. Dus dan zag je af en toe gewoon iemand buiten dat hek lopen. En die was dan gewoon normaal. Gewoon, die kijkt dan alsof er een soort van magische scheiding is. Ja. Dan begint de gekte. En daar dacht ik ook al van, dat we hier intrappen met z'n allen. Weet je wel?
Maar terug naar rondjes, man.
Ja, ja.
Voor mij is dat dus ook de ultieme festivalervaring, is juist niet met een timetable rondlopen. En eigenlijk geen één show zien en gewoon een beetje met van de ene groep naar de ander gaan. En juist niet verwachtingen naar vrienden hebben. Gewoon kijk wel wat er gebeurt.
Ben jij vaak naar festivals geweest, Per? Want je hebt wel veel festivals georganiseerd. Maar ben je ook als consument?
Heel vaak. Ja, ik hou er echt van. En ik hou er zelfs van, nu ik al 5 jaar niet meer drink, hou ik er nog steeds van. Ik vind het nog steeds echt leuk. Het is, ik bedoel, mijn festivalervaring is wel echt heel erg veranderd. Ik ben altijd wel niet van de campingervaring geweest.
Nee?
Nee. Nee, dus ik ging dan in een hotel. Bijvoorbeeld bij Lowlands, dat je op een afstandje daarvan in een hotel gaat. En dat je dan gewoon rustig kunt opstarten en daarna weer naar het terrein gaat. Of zo. Dat vind ik dan relaxter. Dus ik heb het net even anders ingedeeld of zo. En ik vind het ook nooit leuk om 3 dagen... Op een gegeven moment is de grens ook wel bereikt van... Ja, weet je, dan heb ik ook helemaal geen zin meer in al die mensen en al dat gedoe. Maar ik vind het nog steeds echt heel leuk. Ik heb ook inderdaad zelf festivals georganiseerd. Ik heb festivals gesponsord toen ik bij een merk werkte. Ik heb met Vice, deden we heel veel met festivals, met content en allerlei partnerships en zo. Nu met de Nieuwe Keuken staan wij ook weer op festivals. We hebben ook dit weekend weer op Lowlands gestaan. Ik hou nog steeds echt van die festivalervaring. Wat ik wel bedoel, dat zie je als ik dan specifiek naar dit festivalseizoen kijk, dan vind ik het wel best wel braaf en vooral heel geproductized. Weet je, de festivalbrand, ja, het is echt een industrie geworden natuurlijk. En je voelt ook wel meer dan ooit dat het een product is. Terwijl het natuurlijk ooit is ontstaan als een, ja, eigenlijk een uiting van een protestbeweging. Weet je, het komt...
Ja, een Woodstock of zo, weet je wel. Daar had je geen blokken schema.
Nee. Eigenlijk ben ik ook een beetje ingedoken voor deze aflevering. Ja. Van het stamt natuurlijk uit de hippie-cultuur. Ja. En eigenlijk de rode draad van de eerste zooi festivals was eigenlijk vooral dat ze ongelooflijk slecht georganiseerd waren.
Ja.
Dus Woodstock natuurlijk ook, van kwamen veel meer mensen op af dan ze dachten. Was veel te weinig eten. Maar het stond ergens voor. En daardoor liep het ook niet uit de hand. Die latere editie van Woodstock natuurlijk wel. Maar die in de 60's niet. En ook in die... De festivals die wij nu kennen zijn voor mijn gevoel ook minder gebaseerd op die hippie festivals. En meer op de house cultuur. Nou, en die toen die ontstonden, een beetje zo eind jaren 90 of zo. Was die promotor of de organisator van het festival was ook nog best wel die rebel of zo, weet je wel? Dat was iemand die niet een HBO evenementmanagement studie had gedaan. Ja. Was gewoon een fucking cowboy die gewoon heel veel van house hield en gewoon een heel groot feest wilde geven.
Ja.
En misschien iets meer soort bravoure had dan andere mensen.
Gewoon een soort Perre van de Brink.
Ja.
Veld.
Duncan Stutterheim, weet je wel? Van iemand die gewoon net meer groter durfde te denken dan de rest of zo. En gewoon echt een hal afhuurde. En het ging doen. En toen dat allemaal een beetje succesvol werd, ontstond dus ook die waar ik het net over had, die soort HBO evenementmanagement of vrije tijdskunde-achtige studies. Waarmee een hele soort nieuwe generatie festivalorganisatoren werd opgeleid. Letterlijk. Dus die eigenlijk festivals volgens een stramien gingen organiseren. En dat zie je nu heel erg. Dat het, ja, het natuurlijk, er gaat zoveel geld in om dat het ja, geproductized is. En dat mis ik wel een beetje. Dat het een beetje zo dat cowboy-achtige is er wel af of zo. Weet je, ik was wel op een paar festivals deze zomer. En ik dacht van ja, het is wel heel braaf of zo, weet je wel. Ik wilde bijna weer gaan drinken en drugs gebruiken voor die andere mensen.
Om het leuk te hebben.
Of ja, nee, niet om het zelf leuk te hebben, maar om het gewoon minder braaf te maken of zo, weet je. Dus.
Het is braaf, maar het is ook zo volgens een vast stramien. Want ik heb dat dus heel erg met Lowlands. Dus dat is eigenlijk gewoon, eigenlijk heel de maand augustus voelt voor mij eigenlijk gewoon als een soort van collectief, soort Lowlands-congres. Dus dat. In het begin van de maand beginnen mensen erover te hebben. Van oh, wie heeft een kaartje, wie niet. En dan wie gaat wanneer, inderdaad. Slaap jij in een tent, slaap jij in een hotel, hoe laat, wat, dit en dat. En dan is het dan Lowlands. En dan heb ik ook het idee, maar goed, het is ook makkelijk voor mij om dit natuurlijk van afstandje allemaal een beetje belachelijk te maken. Maar goed, hè? Dat het ziet er ook elk jaar een beetje hetzelfde uit. Dus iedereen weet al precies wat ze daar gaan doen. En dan zie je die selfies en dan is zit iedereen weer bij zo'n soort tent. En een soort van hetzelfde.
Mm-hmm.
En dan daarna komt er een soort van fase waarin er dan een soort van gezamenlijk wordt teruggeblikt met dus dat bijna ook dat standaard ding van, nou dan eerst de story, weet je, stories van het festival, dan zo'n hoe heet het, zo'n carousel, weet je wel, met soort van de best of momenten. En dan daarna komt het me gewoon real, weet je wel. Dus het is ook weer zo. En dan denk ik ook van, ja, het heeft allemaal in dus zoiets gezapigs of zo. Ja. Van, oh, wat hebben we het weer leuk gehad met z'n allen. Weet je, wat was het weer speciaal? Toen ik ook denk, ja, het is gewoon letterlijk elk jaar hetzelfde. Je weet volgens mij precies wat voor ervaring je gaat krijgen. Het enige wat misschien verschilt is welke act op dat podium staat. Maar goed, mijn ervaring is inderdaad dat je zoveel aan het rondlopen bent dat je vaak van die acts toch precies meekrijgt.
Ik denk wel dat dit... Hè, dus ik ben het hier ook mee eens dat het voorspelbaar... Mm-hmm. Dat veel festivals in die zin voorspelbaar zijn geworden. Maar mm-hmm. Er is natuurlijk wel... Kijk, een tijdje geleden had 3 voor 12 had een lijst gemaakt van... Dit zijn de meest toonaangevende festivals van Nederland. Nou, dan denk je, ja. Er komt een lijst van 5.
12.
Ja. Of 3 voor 12, ja. 12 festivals. Maar er waren er 50. En dat was zeg maar de shortlist van de meest toonaangevende festivals van Nederland. Dus dat geeft ook een beetje aan hoeveel festivals er überhaupt zijn.
Waarom wil dan bijvoorbeeld iedereen naar Lowlands? Weet je wel, zeg maar, als er zoveel festivals zijn.
Ja, omdat er is natuurlijk in ieder land is de moeder van de festivals. En in Nederland was dat altijd Pinkpop.
Ja.
Maar dat is eigenlijk Lowlands geworden. Omdat zij gewoon veel relevanter zijn dan Pinkpop.
Nou ja, het fascineert mij dus enorm. Waarom moet iedereen daar nou zijn? Waarom moet iedereen het ook zo laten zien? Weet je wel dat er is geweest? En ik denk dus dat... Volgens mij een belangrijk unique selling point van het festival eigenlijk dus is waar wij ons allebei een beetje aan ergeren, is dus die planbaarheid.
Mm-hmm.
Het is een vorm van escapisme die heel behapbaar is. Je gaat er vrijdag heen, je gaat zondag terug of maandag als je echt het een beetje gek hebt gemaakt.
Mm-hmm.
Is dat blokkenschema, weet je wel. Dus jouw zuur verdiende vrije tijd kan je heel minutieus zeg maar inplannen van dan ben ik daar, dan ben ik daar. Dan neem ik mijn eerste pilletje. Weet je wel, je weet precies wat je gaat krijgen. Dus het is een soort van ultiem planbaar geheel geworden.
Mm-hmm.
En een soort losgaan binnen de kaders. Dus dan denk ik ook weer aan die hekken, weet je wel. Zo van, mm-hmm. Het is een soort van losgaan binnen. Maar je bent wel maandag weer op je werk, weet je wel. Er zit iets efficiënts ook in. En daar dacht ik, je hebt zo'n idee van Zizek en van Marcuse ook een beetje, we hebben het daar al eerder over gehad, dat eigenlijk een systeem zoals het kapitalisme eigenlijk werkt, omdat het ook de ontsnapping aan het systeem biedt, aan de mensen die hier binnen zijn. Dus je hebt dat idee van Marcuse, dus hè, dat, daar hebben we het wel eens eerder over gehad, dat mensen gaan geen revolutie beginnen tegen het kapitalisme, omdat ze bijvoorbeeld een tv hebben, of omdat ze op vliegvakantie kunnen. Dus ze denken van ja, mijn leven is gewoon net te chill om het op te geven. En Zizek die maakt dat iets filosofischer of ideologischer. Die zegt ja, het is dus dat gevoel van kunnen ontsnappen. Dus van even los kunnen breken zeg maar uit het systeem. Dat zit vaak in het systeem. Dus wordt aangeboden door hetzelfde systeem. Maar juist doordat dus dat gevoel van escapisme erbij komt... zullen mensen minder snel zich afvragen waarom ze behoefte hebben aan escapisme. Hè? Want het idee is natuurlijk, ik heb het idee dat die festivals heel erg, zeker voor al die gestreste millennials, weet je wel, die allemaal onwijs hard moeten werken en burn-outs hebben. Hè? Ik bedoel,
mm-hmm.
Die burn-outs zijn echt niet normaal hoeveel millennials daar last van hebben. En dat is natuurlijk juist de groep die veel naar die festivals gaat. En die festivals zijn bij uitstek de plek waar je even los kan komen van je werk, los kan komen van de realiteit, los kan komen van het feit dat je vet veel huur moet betalen voor een veel te klein huis, dat je weet ik veel, dat je allemaal dingen niet kan doen die je wil. En omdat we dat hebben, en omdat we dat met z'n allen zeg maar consumeren, dat soort dingen, kijken we uiteindelijk niet naar zeg maar de onderliggende systemen die ons dermate gestresst maken dat we het gevoel hebben dat we dat nodig hebben. Weet je wel, dat uit de band springen.
Ja, ik weet, ik ken best wel wat mensen die festivals organiseren.
Mm-hmm.
Ik kan wel met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat geen van die mensen hun festival hebben opgezet als een soort van construct om dat te bieden aan mensen die eigenlijk...
Oh, nee, maar ik denk dus ook helemaal niet dat dat zo is, hè?
Nee, dus dat is natuurlijk...
Veel meer in een soort breder perspectief. Dat ik denk, we hebben gewoon een samenleving die zeg maar bovenmatig gestrest en ongelukkig is. En die dit soort dingen dus aangrijpt om daar even aan te ontsnappen. En volgens mij staat dat helemaal los van waarom mensen festivals organiseren. Want ik denk echt niet dat er een festivalorganisator is. Nou, misschien,
ja, misschien
wel. Die denkt van, ik ga eens even profiteren van de burn-outs of zo. Dat denk ik echt niet.
Nee, maar vind je het dan... Want zeg maar die wens om even te ontsnappen aan je dagelijks leven. Ik bedoel, als ik terugkijk naar mijn eerste festivals. Mm. Volgens mij was de eerste keer dat ik naar een groot festival ging in 2000 of zo. Ja, toen deed ik dat ook om aan mijn alledaagse sleur te ontsnappen of zo. Weet je? Van dat is toch ook niet per se iets van deze tijd?
Nee, maar ik denk, ik heb in de comments daarbij gezet. Toen was de wereld ook al tering neoliberaal. Maar goed, meer breder te zeggen van... Nee, ik denk ook niet dat het per se iets van deze tijd is. Ik denk dat dit nu heel erg de vorm is waarin dat gebeurt. En eerder waren daar andere vormen van. Maar ik denk wel dat dat...
Maar is dat dan een disqualificatie van de...
Het is een beetje hetzelfde gesprek als wat we hadden over mindfulness en zo. Zo van, ik denk dat het dan nog steeds wel kan bestaan. Maar ik denk dat het wel zinnig is om daar ook rekenschap van af te leggen.
Maar op wat voor manier dan? Dus wat moet je, zeg maar, ik begrijp ook van wat ik zeg van natuurlijk inderdaad is het niet een soort bewuste propositie voor festivalorganisatoren om dat doekje voor het bloeden te bieden voor mensen die over stress zijn. Weet je, de meeste van die mensen houden gewoon heel veel van muziek en willen gewoon dat delen. Ja. Oké, dus dan hebben we het nu over deze soort realisatie. Beetje in de categorie je haat geen maandag, je haat kapitalisme, toch?
Kapitalisme, ja.
Wat moet je daar dan mee?
Nou ja, ja, god, wat moet je ermee? Dat kan je natuurlijk bij bijna alles wat ik doe je wel afvragen. Come on. Dankjewel.
Nee, maar het is, ik bedoel het niet als een soort van sneervraag, maar echt een oprechte vraag van, ja, oké, en dan?
Kijk, mij helpen dit soort ideeën om gewoon de samenleving beter te begrijpen. En bijvoorbeeld zoiets massaals als festivals of zoiets massaals als mindfulness. Dat in korte tijd zo populair is geworden. Ik geloof gewoon niet dat dat alleen enkel puur is.
Vraag is.
Ja, ja, dat mensen alleen maar ineens collectief meer in mindfulness geïnteresseerd zijn. Nee, daar spelen gewoon meerdere maatschappelijke verschuivingen en gevoelens en sentimenten. En dat is denk ik bij festivals net zo. En dat wil helemaal niet zeggen dat mensen niet allemaal, die 100.000 mensen die naar festivals gaan, zomaar allemaal niet oprecht superleuke tijd kunnen hebben. Dat denk ik heus. Maar ik vind het zelf gewoon interessant om te zien hoe de samenleving steeds ook weer problemen zelf weer oplost, weet je wel? Met wat er dan kan binnen dat kader. Dus er is een gevoel van onbehagen. Mm-hmm. En dat wordt opgelost op een bepaalde manier. Of het nou festivals zijn of mindfulness of andere dingen.
Ja.
En nogmaals, maak die dingen niet minder waardevol, maar ik vind het wel interessant om het in dat kader te begrijpen. En ja, wat je daaraan hebt, ja, als je dat soort vragen te veel gaat stellen, dan...
Nee, maar dit is toch al een antwoord op die vraag?
Ja, nou ja, mij, ik vind dat zelf.
Jij zegt van, het helpt mij om de samenleving beter te begrijpen. En dan denk ik, ja, oké, fair enough. Ik leer er ook weer van.
Ja, leer er zo.
Ja, nee, maar ik bedoel, mijn eerste gedachte bij toen jij kwam met dit onderwerp. En toen dacht ik, ja, jezus, gaan we weer het als een kapitalistisch complot framen?
Ja.
Maar als je dit zo weer uitlegt, dan denk ik weer, ja, oké. Daar zit wel weer veel in.
Ja, overigens vind ik wel van heel veel dingen dat ze wel kapitalistische complotten zijn, hoor.
Ja, dus, nee, dat
misschien
dat
wel van de hele wereld.
Kijk, wat ik wel ook wel best wel schrijnend soms vind, is dat die prijzen inmiddels wel echt zo hoog zijn dat het echt een luxe product is geworden en dat het steeds eigenlijk ontoegankelijker aan het worden is. Kaartje voor Lowlands is gewoon €300.
Hele weekend of voor... Wat
ja, dan? Gewoon voor je toegang hebben we het dan over.
Ja.
Dus dan heb je nog geen drankje geconsumeerd en geen hapje gegeten, zeg maar.
Nee.
En ik ben de laatste die dat niet zou verdedigen, want ik weet ook de achterkant. Dus ik weet ook, wat ik ook aan het begin zei, van wat het betekent om zo'n festival te organiseren en wat voor prijsstijgingen organisatoren voor hun kies hebben gekregen de afgelopen tijd. Dus het komt gewoon niet uit anders. En er moet gewoon ook geld verdiend worden. Want het zijn gewoon commerciële bedrijven. Maar daarmee wordt het wel echt heel ontoegankelijk. Daar zou ik het nog iets meer over willen hebben. Maar voordat we het over de ontoegankelijke festivals gaan hebben, gaan we het over een heel toegankelijk product hebben van onze sponsor.
Ja, want we hebben natuurlijk nog steeds onze hele leuke en gezonde sponsor in de vorm van de maaltijdboxen van Green Chef. Green Chef helpt jou gezond eten op jouw manier. Het is een gezonde maaltijdbox die perfect bij jouw levensstijl past. Want met Green Chef kies je elke keer uit een selectie van 22 recepten. Nou, dat is echt hartstikke veel keus. En voor iedere gezonde levensstijl is er wat wils. Je kan kiezen voor vegan, vegetarisch, voor keto. Jij kan helemaal bepalen welke 3, 4 of 5 gezonde gerechten bij jou thuis worden bezorgd. En ja, Perre, ik weet niet hoe het bij jou is. Ik eet meestal vegetarisch.
Ik ook.
Maar hier in Parijs is dat wel langzaamaan een beetje naar de haaien gegaan, moet ik zeggen.
Nee, ik heb vooral een groot broodprobleem gecreëerd. Ik heb zoveel baguettes gegeten dat ik nu echt weer groente nodig heb.
Ja.
Dus voor mij is Green Chef relevanter dan ooit.
En het is een relevanter product dan ooit. Want je kan met Green Chef is groente eten namelijk helemaal geen uitdaging. Want op elk bord dat met Green Chef wordt gemaakt, ligt minimaal 250 gram groente per persoon. Nou mensen, hoe makkelijk is dat? Ook gezond, met tot wel 90 euro korting op je eerste 4 boxen met de geweldige en ook unieke kortingscode Chef Schaamteloos. Allemaal hoofdletters, Chef Schaamteloos, aan elkaar. Kan niet misgaan. Claim de korting via de link in onze beschrijving en eet je groente.
Ja, we zeiden het net al. Een kaartje Lowlands kostte 300 euro.
Ja, en vooral op zo'n festival toch geef je waanzinnig veel geld uit. Je had die hele grappige, dat hele grappige bericht van een speld. Had je die gezien van man geeft per ongeluk miljoen uit op festival. Dat hij alles in muntjes had betaald.
Ja, dat was ook een opvallend artikel op de NOS. Dat eigenlijk alleen de grote establishment festivals nog in muntjes doen. En dat de meer independent festivals de pinbetaling allemaal hebben omarmd. Zo zat een heel groot verschil tussen.
Zou voor mij ook echt een reden zijn om naar een minder established festival te gaan.
Ja.
En die muntjes echt zo'n crime.
Ja. Ja, zij hadden dan als argument dat een storing echt funest is. Er was een festival dus deze zomer die een pinstoring hadden. En die waren echt gewoon helemaal fucked. Die konden gewoon niks meer.
Geld verdienen, ja.
Ja, dus dat is op zich dan wel een argument. Maar je geeft natuurlijk veel meer geld uit met muntjes dan dat je met pin doet. Maar vriend van de show, Roel Maaldrink, die had een heel grappig filmpje gemaakt. Heb je het voorbij zien komen? Ja,
gezien, nee.
Het is een persiflage van Nieuwsuur. Waarop hij rondloopt op het Lowlands terrein. En eigenlijk de soort perfecte, serene wereld van de Lowlands glamping. Mm-hmm. Eigenlijk tegenover de rauwe werkelijkheid van camping 4. Dat is de camping richting de meest richting het terrein camping die er is. En het is ook op een manier gesneden die jouw verhaal echt kracht bij zou zetten. Want je hebt één zo'n shot van een jongen die dan met best wel wat dédain over de normale camping praat. En dat is dan van achter het hek geschoten. Dus hij is volgens mij een meloen aan het eten of zo. En ze filmen van achter het hek. Dus je ziet hem achter een hek praten over die fijne wereld van de glamping. Terwijl ze aan de andere kant van het hek staan.
Oh ja, dat klinkt als iets voor mij.
Ja, het is natuurlijk een geintje. Maar het is wel ook wel een beetje wat het is geworden. Toch een festival, zo'n groot festival helemaal, is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort tijdelijke stad.
Met alles wat daarbij hoort. Precies. Dat durf ik bijna niet te zeggen. Maar ik vind festivals dus best wel burgerlijk. Mm-hmm. Eigenlijk. Gewoon in de zin van dat het allemaal zo georganiseerd is. En jij zei het ook al van het heeft gewoon iets heel braafs.
Ja, ja, het is echt een samenleving met dus de bijbehorende soort inkomensverschillen of zo geworden, toch? Van,
ja.
Je hebt ook
dat, maar ook de faciliteiten, toch?
Ja, het festival Tomorrowland ken je vast wel. Is denk ik met recht jouw nachtmerrie te noemen.
Ja.
Enorm elektronisch muziekfestival in de, ja, de uber mainstream categorie.
Ja.
Zeg maar meer mainstream elektronisch muziek dan Tomorrowland wordt het niet. Ik vind dat een fantastisch festival, omdat het, ja, het is gewoon Las Vegas-stijl entertainment, zeg maar.
Mm-hmm.
De decors die daar uit de grond worden gestampt, het is gewoon niet normaal. Als je dat hoofdpodium van dit jaar ziet, dat ziet er gewoon echt uit als Disneyland.
Ja, ik zag het, ja.
Maar die hebben dan een VIP-deck dat, ja, gewoon een formaat gebouw wat Rem Koolhaas zou ontwerpen, zo'n beetje.
Nee.
En dan een gym op het terrein of zo. Weet je?
Ja, dat vind ik echt gestoord. Ja,
er wordt een hele stad uit de grond.
Ja, dat onderschrijft wel weer mijn theorie. Dat mensen dus kennelijk op zo'n festival toch hun gymroutine nog niet een weekend los kunnen laten.
Ja. Ja, dus
maar ik zat hier naar te kijken en toen bedacht ik me net, ik ben wel een keer, vorig jaar ben ik wel op één festival geweest, wat ik wel leuk vind, namelijk Landjuweel, mm-hmm, of Ruimhoorn.
Ja.
Daar ben ik toen een dag geweest. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. Want dat was eigenlijk helemaal niet hip. Mm-hmm. Alles kwam daar samen. Het was ook eigenlijk, ja, het was gewoon heel slecht georganiseerd eigenlijk. Dus vaak was het heel onduidelijk wie waar ging optreden. Niets begon ook op tijd, weet je. Het was gewoon van gek. En dan gingen we naar een band en die begon gewoon anderhalf uur te laat. Weet je wel, dus een beetje daar te wachten. Maar dat maakt het voor mij juist leuk. Omdat dan kan ik me overgeven aan zo'n situatie. Als ik denk van ja, prima, we wachten even, boeit niet. In plaats van zo'n soort links-voor gevoel, weet je wel. Wat dan de hele tijd. Iedereen ook maar neemt het app links-voor, weet je wel.
Ja, dan is Landjuweel wel echt het exacte tegenovergestelde daarvan.
Ja, want dan ben je al van dat links-rechts. Dat is gewoon heel onduidelijk waar alles begint. Gewoon een soort bos.
Geen hacker waarschijnlijk, tot jouw tevredenheid.
Nee, daar geloven ze niet in op
ruiken. Nee, natuurlijk Full Transparency Dekmantel is een partner van mij. Maar dat vind ik dus bijvoorbeeld een festival wat precies op het snijvlak zit. Dus het is commercieel, het is establishment. Maar zij weten toch iedere keer nog te verrassen. En het is ook heel puristisch of zo. Weet je? Dus dat vind ik bijvoorbeeld een heel tof festival. En een iets jonger festival wat ik echt heel tof vind is Draaimolen.
Ja, daar zat jij een foto van. Liet jij een foto van zien. Dat zag er echt heel cool uit.
Ja, voor mij is dat ook een soort van heel audiovisueel, gewoon heel interessant festival. Zij hebben bijvoorbeeld ook een keer, iedere keer pakken ze die podia heel anders aan. En één keer hebben ze gewoon op het terrein een enorme kuil gegraven, omdat ze een soort arena gevoel wilden maken. Dus hebben ze met graafmachines een kuil van volgens mij wel weet ik veel, 10 meter diep of zo gegraven, zodat je een soort arena kreeg. En die graafmachines stonden daar dan ook zo naast. En daar hingen dan weer licht in. Ja, gewoon cool. Heel origineel. En bij Tilburg in de buurt.
Dit is bijna een soort kunstfestival.
Ja, het is eigenlijk veel meer een soort visueel kunstfestival, waar elektronische muziek ook gedraaid wordt.
Ja.
En dat vind ik ook heel verfrissend daar spat die liefde ook heel erg van af of zo. Weet je? Dat vind ik eigenlijk bij een festival toch het belangrijkste. Dat je voelt dat die organisatie het, bij wijze van spreken, voor zichzelf organiseert.
Nou, precies. En ik denk dat we dat eigenlijk, als we een beetje richting de conclusie gaan, dat ik eigenlijk die nuance had ik eigenlijk aan het begin kennelijk moeten maken. Maar goed.
Jij hebt ook iets geleerd.
Ik heb iets geleerd. Nou, wat ik wilde zeggen was, eigenlijk denk ik dat ik meer bedoel mainstream festivals.
Ja.
Echt grote festivals. Weet je, dat je daar denk ik dat wat ik bedoel als een soort van maatschappelijke, escapistische ritueel, dat ik daar dat wel in zie. Terwijl inderdaad, als je naar zo een Landjuweel of dit wat jij nu laat zien, dat Draaimolen, daar denk ik, ja, dan zijn het ook meer een soort vrijplaatsen die mensen creëren om echt vette dingen te doen. Maar goed, dat is natuurlijk wel zoiets waar we het vaker over hadden, van dat wordt dan natuurlijk ook weer ingehaald door de commercialiteit en door
die. Nou ja, dat zit er ook wel, want ook van de mensen die ik ken die festivals organiseren, die verwachten eigenlijk allemaal na dit jaar een beetje een soort shake-out van, ja, gewoon best wel een aantal partijen die misschien gaan omvallen, omdat het gewoon niet meer, ja, omdat die markt gewoon te verzadigd is.
Ja, dus is gewoon te veel.
Ja, en de
het gevoel dat mensen veel meer gaan. Want vroeger ging je toch naar één festival.
Ja, maar ja, dat heeft dan weer zijn weerslag op de clubs. Weet je, die zijn dan eigenlijk de zomer. Ja, je kan eigenlijk net zo goed je club dicht doen in de zomer. Want ja, ja, je kan afters van festivals organiseren. Maar
ja,
ja, als je een grote club hebt.
Dat is zo lekker hier in Parijs. Alles gaat om 2 uur dicht.
Ja, ideaal is dat, hè?
Ja.
Ik vind dat hele late uitgaan vind ik ook niks.
Dat ben ik dus toch een beetje een festivalganger.
Rondjes.
Ik hou van overzichtelijkheid. Nou, dat ik weet dan, het is hier tot 2 uur en daarna mag je naar huis.
Toch die timetable.
Ja, toch eigenlijk stiekem toch dat kapitalistische timetable geïnternaliseerd.
Maar binnen de timetable alleen maar rondjes. Ieder rondje is anders. We waren het toch eigenlijk meer eens dan ik.
Zoals altijd. Ja. Zoals altijd. Wanneer zijn we het nou eens een keer roerend oneens?
Ja, misschien volgende week. Blijf luisteren.
Waar gaan we het over hebben? Weet je het al?
Wat was
het? Nee, daar gaan we lekker over ruzie maken.
Ja. Precies.
Okay. Tot volgende week.
Tot volgende week. Doei.